Laat ons die Bijbel opmaken en ons gaan lees. Eerst gaan ons weer lees in Efeziërs 2. Ik wil nou preek over vers 8 en 9. Vorige keer had ik over vers 10 gepreek. Nu gaan ons naar vers 8 en 9 kijken. En in verband daarmee lees ons daarna Romeinen 4, een aantal versen. Dus Efeziërs 2. En die volgende staan daar, die woorden, jullie het hij levend gemaakt, is uiteindelijk toegevoegd. Dus eindelijk staan daar, en jullie was dood door die misdaden en die zondes waarin jullie tevoren gewandeld het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die oorste van die macht van die lucht, van die geest, wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werkt, onder wie ons allemaal, hoe ik vroeger gewandeld het, in die begeerlijkheden van ons vlees, toen ons die wil van die vlees en van die zinnen gedoen het, en ons was van nature, kinders van die toorn, net zoals ook die ander. En dan komt die contrast. Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen ons dood was door die misdaden, levend gemaakt, samen met Christus. Uit genade is jullie gered. En samen opgewekt, en samen laat zitten in die hemelen in Christus, in Christus Jezus, zodat hij in die eeuwen wat komt kan betoen, die uitnemende rijkdom van zijn genade in goede tierenheid door ons in Christus Jezus. Want uit genade is jullie gered, door die geloof, en het niet uit jullie zelf. Dit is die gave van God. Niet uit die werken niet, zodat niemand mag roemen. Want ons is zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, wat God voorbereidt, zodat ons daarin kan wandelen. En dan gaan we eens kijken in Romeinen 4. Hier die hoofdstuk klinken nogal moeilijk, maar onthoud daarbij dat Paulus precies die dingen aanspreekt waar die Joden trots op was. En dat hij juist zei dat dit niet de reden is hoekom God Abraham aanvaard en gerechtvaardigheid neemt. Dus als ons dit in gedachten houden, dan zal dit bij duidelijker worden. Vers 1 tot 8 lees ons en dan vers 13 tot 25. Wat zal ons dan zeggen? Het Abraham, ons vader, naar die vlees. En Paulus is duidelijk bezig om met de Joden te praten. Ons vader naar die vlees. Wat heeft hij verkrijg? Want als Abraham uit die werker gerechtvaardig is, heeft hij iets om op te roemen, maar niet tegenover God niet. Want wat zegt die schrift? Abraham heeft in God gegloeid en dit is om tot gerechtigheid gerekend. Maar dan om wat werk wordt die loon niet naar gunst toegerekend, maar naar verdiensten. Aan hom echter wat niet werkt niet, maar gloeien in hom wat die goddeloos rechtvaardig, wordt zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Zoals David ook die mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Dat is Psalm 32. Wel gelukzalig is hulle wie ze ongerechtigheden vergeven en wie ze zondes bedekken. Wel gelukzalig is die man wie die Heere die zonde niet toerekenen. Nou, Paulus gaat dan aan en hij zegt dat God dit niet voor die besnedenen gezegd, dat Abraham dit die belofte gekregen heeft nadat hij besneden is, maar daarvoor. Hij was dus nog onbesneden. En dan in vers 13 gaan we ons aan. Want die belofte dat hij erfgenaam van die wereld zou wees, het Abraham of zijn nageslacht niet door die wet verkrijgen, maar door die gerechtigheid van die geloof. Want als hulle wat uit die wet is erfgenaam is, dan het die geloof waardeloos geworden en die belofte tot niet geraakt. Want die wet werkt toorn. Maar waar geen wet is niet, is daar ook geen oortreding. Daarom is dit uit die geloof, zodat dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan voor die hele nageslag. Niet alleen voor die wat uit die wet is niet, maar ook voor die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons allemaal. En nou praat hij natuurlijk over die heidenen. Zoals geschreven is, ik heb jou een vader van beide naties gemaakt, voor die aangezicht van God, in wie hij gegloeid, wat die dode levend maakt, en die dingen wat niet bestaan niet, roep alsof hulle bestaan. Abraham het tien hoop op hoop gegloe dat hij vader zou worden van baie volken. Volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswakken in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot gerechtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom, wat Jezus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Laat ons saam luister na die prediking van oor Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En laat ons na die preek sing, Psalm 237, al die verse wat je op die bordkie daar ziet staan, oor die rijke zeningen wat God vir gelowiges gee. Gemeente, geliefde ons Heer Jezus Christus, en ik wil eerst bij die kinders beginnen. Wanneer is jouw pa en ma lief voor jou? Is dit wanneer je vriendelijk is voor jouw boetie en jouw zusie? Wanneer je gehoorzaam doet wat jouw pa en ma voor jou zegt? Wanneer je goede resultaten krijgt bij die school? Maar wat nou als jij sukkel met je schoolwerk en als je niet bij hard gewerkt hebt? Denk je ouders is dan minder lief voor jou? Die dag dat je ongehoorzaam is en straf krijgt, is hulle dan niet meer lief voor jou nie? Wanneer je jouw zusje laat huilen of jouw boetie seer maakt, is hulle liefde dan weg en moet je dit weer gaan terugverdienen door goede gedrag? Nee. Jouw pa en ma's liefde verdien jij niet. Jij krijgt dit, want je is hulle kind. Wanneer je ongehoorzaam is, kan hulle straf uitdeel. Als je weer niet luistert, nie, kan hulle zelfs kwaad wees voor jou. En ook wanneer je hulle verdrietig maakt. In al die gevallen is hulle steeds lief voor jou. Nou, voor ons als mensen, als jij kinderen hebt, dan is dit nogal een uitdaging om dit rechtig in praktijk te brengen. Maar Paulus schrijft nou een brief voor ons, voor al die christenen en kerken in die wereld, waarin hij heel tijd diezelfde ding herhaalt. Jij is gered omdat God genadig is. Je ontvangt zijn liefde niet, omdat je dit verdient niet. Omdat jij beter is als andere mensen niet. Of omdat God meer van jou verwacht als van andere mensen. Glad niet. En Paulus overtuigt ons met baie verschillende woorden en met herhaling daarvan dat ons door genade gered is. En daarom is dit die thema van die preek: verbaas jou over die diepte van Gods genade. Verbaas jou over die diepte van Gods genade. Ons is gered uit genade. Dit is die mooiste geschenk. Die tweede deel, je ontvangt dit door geloof, niet door werken. En dan die laatste gedeelte, daarom roem en God alleen. Verbaas jou over die diepte van Gods genade. De eerste deel dus, ons is gered uit genade. Die mooiste geschenk. Nou, in vers 7 lees ons, God gaat die rijkdom van zijn genade over ons in Christus wijs in die eeuw wat komt. Nou, dit is nogal een uitspraak. Het gaat dus over die rijkdom van Gods genade. Dit is zo groot dat God nog eeuwen gaan gebruiken om dit voor ons te wijs. Nou, verbeel je, je staat aan die oever van die zee. Het is nou dag december en jij beplant om naar Tal toe te gaan, naar die Indische Oceaan of naar die andere oceaan wat nabij is. En jij stel je voor nou dat je nou al reeds op die strand staat. Met die zand tussen jouw tenen en die warmte van die zon op je vel. Dat is heerlijk. En jij hardloopt, je duikt in die branders in, die sterk golven, heerlijk. Het is zo lekker om die water over jou te voelen stromen. En die branders gaan me aan die hele dag, tot diep in die nacht. En daarna, totdat je aan die slaap raakt. Zo lang hoor je dit. En die zee is zo mooi. Wie zou niet aan die kust wil blijven? Nou, als je nou daar die beeld vasthoudt. Als die genade van God nou is zoals die zee. Dan het ons nog maar net aan die kustlijn die branders gezien. En dit is al klaar mooi voor ons. Maar ons heeft nog niet die hele oceaan gezien en gevoeld. Je begint eerst iets van die wijdheid van die oceaan ervaren als je op een schip klimt en daar lang op pad is om aan die andere kant van die oceaan te komen. Of als je met een vliegtuig daarover vliegt en op een stadium zie je net water, niet meer enige land. Zo groot en indrukwekkend is dit. Als je aan die strand, aan die kust staat, dan heb je nog niet die walvissen in die oceaan gezien. Of zelfs nog maar aangeraakt. Nie. Je hebt nog niet naar koraalriven geduikt. En dit bewonder. Om nog maar niet te praten van die dieptes van die Mariana Trench. En die dierkies wat daar leven, wat nog geen mens gezien heeft. Nie. En zo is het eindelijk met die genade van God. In die toekomstige eeuwen gaan ons zwem en duik en wat niet al doen. In die diepte van daar die zee. En ons gaan verstom wie is. Gods genade voor ons in Christus is zo rijk. God gaat die eeuwigheid nemen om dit voor ons te wijzen en te laten beseffen. Nou, maar die goede nieuws is nou dat ons nou reeds ons toornen in die zee mag steken. Die branders voel en het bewonder. En op die strand gaan uitkijken over die zee. En dit is wat ons doen wanneer ons hier die brief lees. In steeds weer verschillende woorden praat Paulus van die rijkdom van Gods genade. En nou reeds wil God ons daarvan overtuigen. Van die rijkdom van zijn genade. Die overweldigende grootheid daarvan en die diepte daarvan. Zodat ons hart en ons levens zal veranderen. Want ons denken is nog zo dikwijls beïnvloed door die zonde. En ons kijkt vast in die dingen wat ons doen en wat voor ons belangrijk is. En ons vergeet zo dikwijls hoe genadig God is. En daarom is dit nodig. Hier die herhaling en hier die versterking, die bemoediging. Want uit genade is jullie gered. Door die geloof. En niet uit jullie zelf niet. Dit is die gave van God. Niet uit die werken niet. Zodat niemand mag roem niet. Nou, hier die verse, vers 8 en 9, is die conclusie, 8, 9 en 10 eindelijk, is die conclusie van hoofdstuk 2. Die eerste 10 versen. Het begint met die woord want. Want uit genade is jullie gered. Nou, en wat is die conclusie? Dus al die dingen wat hij genoemd heeft, al die zieningen krij ons van God uit genade. Die hele pad van verlossing wijst dat God genadig is voor zondaars. Dat hij ons zijn liefde geeft, zijn onverdiende gunst. En zo is Efeze 1 en hoofdstuk 2 een lang loflied op Godse genade. Want ons was dood in ons zondes. Onwaardig, geestelijk dood. Tot niks goeds in staat niet. Ons zondes heeft ons afgesnijd van die leven met God. En niks van wat ons gedoen heeft, was voor God aangenaam. Zodat hij zou zeggen, ja oké, kom maar binnen. In tiendeel, ons heeft ons reu op omgedraaid. En die begeertes van ons hart, ons plannen, wat ons maakt, gaan altijd over onszelf. Alles wat ons kan krijgen, wat ons kan genieten. En al ons daden wijst ons opstandige en zelfzuchtige hart. Nou, dit is die manier waarop Paulus die mens beschrijft, zonder Christus. Voor God was ons dood, tot niks in staat. En die enige manier waarop ons weer tot leven kon komen, was die Gods ingrijpen. Vers 4, maar God heeft ons levend gemaakt samen met Christus. Nou, dit is die genade van God. En wat is genade precies? Genade is die onverdiende goedheid van God voor onwaardige mensen. Want ons is hulpeloze en schuldige zondaars. En in vers 5 heeft Paulus dit reeds gezegd, dus amper tussen tussenzin. Uit genade is jullie gered. En nou, Paulus kan net niet ophouden om over die genade van God te praten. Hij herhaalt dit en in vers 8 en 9 brei hij daarop uit. Want uit genade, weer eens, is jullie gered. Door die geloof, we gaan dit uitleggen. En niet uit jullie zelf niet, dit is die gave, die geschenk van God. En niet uit die werken niet, zodat niemand mag roemen niet. Nou, ik denk vers 8 is wel die heel duidelijkste statement in die Bijbel over die genade van God. Tenminste, ik denk zo. Het is net uit genade dat ons gered is. En daarmee wordt alle ontsnappingspaaien afgesneden. Alle menselijke bijdragers, iets wat ons wil toevoegen en bijdragen, wordt weggewuifd, afgewijs. Alle eer is aan God, door Christus. En dit is belangrijk voor ons, dat ons dit steeds weer horen. Daarom is daar zoveel herhaling in die Bijbel. En ook niet altijd in diezelfde woorden, niet, maar steeds weer in andere manieren wordt diezelfde gezien. Het is belangrijk dat ons dit onthoudt. Dat ons dit weer horen. Uit genade is je gered. Onverdiende gunst voor onwaardige mensen. En het is belangrijk, want op allerhande manieren wil ons, mensen, onze eigen activiteiten en bijdragen ergens insmokkelen. Want als ons onszelf een rol geeft in die geheel, dan heeft ons iets waarop ons kan beroemen. En dan is ons niet helemaal machteloos niet. Het voelt daarom een beetje beter. Ons kan denken dat ons zondes ons niet zo slecht maakt dat God ons moet verwerpen. Ons doen toch ook wel goede dingen? En als we zo beginnen denken, dan brengen we ons Gods standaarden af, zodat ons daden beter lijken en ons wel die paal haalt. Maar ons bedriegen onszelf. Of ons kan zeggen, ja, Jezus heeft voor ons gesterven. Maar je moet hem wel aannemen. Je moet wel iets doen. En dan heb ik toch nog iets goeds gedaan. En dan zegt Paulus, zelfs die geloof is de gave van God. Nou, al die gedachten zitten in die loop van die kerkgeschiedenis in die kerk ingesluipen. Aan het einde van die middeleeuwen was die algemene onderricht in die kerk vol van menselijke verdiensten. En die mensen was eigenlijk allemaal koorsachtig bezig om Gods genade te verdienen en hunzelf waardig te maken. Door die sacrament van die mis te vieren, door die biecht, dat was de belijdenis van zondes aan die priester, en door boetedoening wat die priester opgeleerd, en door vertrouwen op die kredieten van die heiliges, mensen wat baie beter was als jou. Nou, ook als jij die genade van God niet volledig ontkent, maar je voegt ergens jouw eigen verdiensten bij, dan heb jij toch die werk en die eer van Christus als enigste redder ontkent. Nou, volgende week vieren ons weer hervormingsdag, 31 oktober. Die reformatie van die 16e eeuw, het die rechtvaardiging uit genade alleen opnieuw in die Bijbel ontdek. En dit in die college geplaatst en dit oorals verkondigd. Mensen het zelfs hun levens daarvoor gegeven. Zo belangrijk was dit. Oh, laat ons God dank dat hij dit zo duidelijk in die Bijbel geseerd. En dat die kerk dit opnieuw kon ontdekken. Zodat ons dit elke zondag weer kan horen. God rechtvaardig ons uit genade alleen. Hij spreekt ons vrij van die schuld wat ons gemaakt heeft. En hij verklaart ons onschuldig. Skoon. En hier die duidelijke woorden van Paulus is voor ons gegeven, zodat ons geloof een onbeweeglijke, onwrikbare fundament zou zijn. Van wie Jezus' gehoorzaamheid aan die wet, zijn lijding en sterven aan die kruis. Daarom is ons gered. Net daarom. En niet van wie ons eigen daden. En Paulus zei ook, uit genade is jullie gered. Dus niet toekomstmuziek, nee. Dit het gebeurd. En Jezus heeft gezegd, dit is volbreng. Dit geeft jouw geloof zekerheid. Dit is die zekerheid van ons geloof. En als daar ook maar iets is, wat jij of ik moet doen, of wat onszelf zou wou toevoegen aan die genade van God, dan verminder ons die eer van Christus. En dan maken ons ook, onszelf, ons geloof onzeker. Want je weet nooit of je genoeg gedoen hebt. Of ons krijgen valse gerustheid. Ons denkt dat ons genoeg gedoen hebt, maar het is niet zo niet. Uit genade is jullie gered. Hier is die beste nieuws ooit. Baie mensen buiten die kerken die indruk dat om een christen te wees betekent dat je jou goed gedraagt. Waar je lidmaten van kerken probeert ook hun beste kant wijs. Je rechte woorden gebruikt, vrome front wijs. Mensen kan eenvoudig in daar die slaggat vallen. Als allemaal zo is, dan wil je bij die groepen worden. Dit lijkt alsof het daardoor gaat, volgens sommige mensen. Maar zodra daar dan zondes openbaar wordt, dan wijs mensen naar die kerk. Kijk, die klomp hypocrieten, zie je wel. Ik wil niet daarbij behoort nu. Nou, voor mensen wat duidelijk een gemors van hun levens gemaakt heeft, is die kerk dikwijls niet een verwelkomende plek nu. Want als mensen zo zou denken van buitenaf, of ook zelfs binnen die kerk, dit gaat eindelijk weer een goede gedrag, dan denken hier die mensen van, ik behoort niet daarbij nu. Ik moet eerst mijn leven rechtrukken. En dan eerst kan ik hier aansluit. Maar ja, hoe ga ik dit recht krijgen? En dit is hartzeer en dit is schadelijk, zowel voor die wereld als voor die kerk. Hier moet die boodschap van genade uitgedragen en uitgeleerd worden. Door genade is ons gered. Door genade alleen. En dit geeft hoop voor mensen wat hun levens verwoest heeft, wat van drank of cocaïne of heroïne afhankelijk is, wat in die tronk is, wat hun huwelijken en gezinnen vernietigt. Gods genade is voor alle mensen die enigste redding. En ons moet mensen hartelijk en dringend nooien. Kom naar Christus toe. Je hoeft niet eerst te veranderen en jezelf recht te rukken. Nee. Kom zoals jij is. En Gods genade zal jou red en schoon maken. En vervolgens weer opbouwen, veranderen. Daar is dus hoop voor mensen wat hun leven zelf beschadigd of verwoest heeft. Maar daar is ook hoop voor mensen wat aan die buitenkant goed lijkt. Keurige leven, keurige kleren, succesvol, in eer van, bij die mensen. En toch afhankelijk is van andere mensen zijn goedkeuring. En daarom altijd onzeker is of trots. Mensen wat vastgevangen is in rails. Daar is genade voor jou. Dit is waar we dit gaan. Onthoud, God is lief voor jou. Zonder dat jij iets voor hem gedaan hebt. Hij is vol genade. Denk maar wanneer daar een baba gedoopt wordt. Hier die baba heeft nog niks voor God kon doen niet. En God zei al klaar voor, hier die kind, jij is mijn kind. Ik is jouw vader. Ik heb jou lief. Uit genade is je gered. En denk nou aan een pa en een ma, wat hun kinders net aandacht geven en complimenten geven en blij is met hun als hun gehoorzaam is en succesvol. Dat heb je er zelf al zo ervaren vroeger. En zodra die kinders dan ongehoorzaam is en slechte gedrag wijst, ja, dan is die ouders niet meer vriendelijk. Dan lig je nooit meer complimenten in. En hun afkeuring hangt zoals een donderwolk boven die hele gezin. Maar God is niet zo niet. Hij heeft Christus gegeven om ons zondes weg te nemen. En zijn liefde voor ons kan door niks gekeerd worden. Aanbid God, van wie is zijn genade? Die tweede deel. Je ontvangt dit door je geloof, niet door werken. Nie. Nou, dus die tweede ding wat Paulus heel duidelijk zegt. Uit genade is jullie gered door die geloof. En het niet uit jullie zelf, niet. Dit is die gave, die geschenk van God. Nou, wat ik mooi vind is dat die manier waarop ons God zijn genade ontvangt, heel mooi aansluit bij die karakter van genade. Laat ik dit verduidelijken. Geloof is die enigste manier waarop je die geschenk van genade kan aanvaarden. En dit sluit dus aan bij genade. Want genade, dan kan je niks zelf doen niet. En geloof is ook niet een werk niet. Een verdienste wat jij doet. Geloof is eindelijk maar net op handen wat leeg is. Dat is wat het is. Geloof is dus op hand, dus leeg en niet vol met mijn verdiensten, wat ik voor God aanbied. Ik erken juist in die geloof dat mijn handen leeg is en dat mijn gerechtigheid nergens is nu. Dus nul, dus minus een miljoen. Geloof is om jouw vertrouwen te plaatsen op wat Jezus in jouw plek gedaan heeft. En laat dit bij ons allemaal vasthaken. Uit genade is jij gered. En die geloof is een lieve hand om die genade van God te ontvangen. Nou, en Paulus zegt dan daarbij, dit is niet uit die werken, niet, zodat niemand mag roemen. De Joden, het gedenkt dat hulle gehoorzaamheid aan die wet, hulle aanvaardbaar voor God gemaakt heeft. Die besnijdenis is zelfs door Joodse christenen, aan die heilige christenen opgelegd. Besnijdenis is een daad van gehoorzaamheid. Dit is wat God wil dat jij doet. Je moet gehoorzaam wees. En dan wordt het toch een type van verdienste. Iets wat jij moet doen, wat nodig is voor jouw redding. En Paulus veert het van tafel. En in Romeinen 4 doet hij dit op een manier wat specifiek voor Joden overtuigend moest geweest zijn. Hij is teruggegaan naar hun voorvader Abraham. Want al die Joden was trots op dat hun afstammelingen van Abraham was. En erfgenamen van die belofte, wat God voor Abraham gegeerd. En hun was besneden, net zoals Abraham, die eerste persoon wat besneden is. En nou, heel mooi wijst Paulus de Joden daarop dat Abraham niet te werken van die wet gerechtvaardigd is. Niet. Dat was nog niet eens een wet, niet, maar door geloof. Hoor maar in Romeinen 4, vers 3 tot 8. Want wat zegt die schrift? Abraham heeft in God gegloeid en het is om tot gerechtigheid gerekend. Maar dan om het werk wordt die loon niet naar gunst, volgens genade toegerekend, niet, maar naar verdiensten. Aan hom echter wat niet werkt, niet, maar gloeien in hom wat die goddeloze rechtvaardig, wordt zij geloof tot gerechtigheid gerekend. En dan volgt die aanhaling uit Psalm 32. Wel gelukzalig is hulle wie zijn ongerechtigheden vergeven en wie zijn zondes bedekken is. En Paulus omschrijft dit zo dat God die mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toereken zonder werken. Nou, wie niet werkt niet, wie niet die wet houdt niet, maar geloof in hom wat die goddeloze rechtvaardig, voor die persoon wordt zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Die wet van Mozes was nog niet eens daar nu, maar er was wel al die wet dat hulle besneden moest worden. Maar Abraham was nog niet besneden toen God hem hier die belofte gegeven. Er was niks daden wat Abraham voor en toe kon schuiven en zei: Heren, hier is ik. Niks. God heeft zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. En omdat Abraham toen nog onbesneden was en die belofte van God niet door die wet, maar door die geloof ontvangen heeft, daarom heeft Abraham die vader van alle gelovigen geworden. Onbesnedenis en besnedenis. Nou, dit is wat Paulus in Romeinen 4 gezegd heeft. Waarmee hij voor de Joden duidelijk maakt dat zelfs Paulus' voorvader, bij die heel eerste persoon wat daar die geweldige belofte gekregen heeft, dat er niet werken in die spel was niet. Hij is uit geloof, God heeft zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. En hier in Efeziërs 2 zegt Paulus nou bij kort, uit genade is jullie gered door die geloof. Die geloof is die instrument om die gerechtigheid van Christus te ontvangen. En als jij in geloof die gerechtigheid van Christus ontvangt, dan gebeurt daar iets wonderbaarlijks. Dan kijkt God naar jou alsof jij zelf die hele wet gehouden hebt. Maar Jezus heeft het voor jou gedaan. Alsof jij dit gedaan hebt. Door die geloof ontvang je alles wat Christus jou in die belofte van die evangelie aanbiedt. Nou, en daarom, die derde punt, roem in God alleen. Want wat is die gevolg van die genade van God? Dus twee dingen. Die eerste ding is hier in vers 9, die motief, wat ik in hier de preek in die college wil plaatsen, niet uit die werken niet, zodat niemand mag roem niet. En die tweede ding is in vers 10, en ik heb het in een eerdere preek uitgewerkt, die nieuwe gehoorzaamheid. Goede werken. Het is ook een gevolg van die genade van God. Maar ons kijk nou dus naar vers 9. Niet uit die werken niet, zodat niemand mag roem niet. Nou, wat een effect heeft Gods genade op ons, op jou? Verandert dit jou? Verandert dit hoe je praat? Verandert dit hoe je naar jezelf kijkt? Verandert dit jouw hart? Geeft dit jouw zekerheid en vreugde? Verandert dit wat, alles wat uit je hart stroomt? Over wie kan jij niet ophouden praten? Wie vereert ons? En wie zijn naam prijst ons? Nou, Paulus is om ter dier daarvan bewust dat die mensen wat op hun werken gehoorzaamheid aan die wet vertrouwen, ook hun daarop beroem. Hij heeft het zelf gedaan toen hij fariseer was. Hij heeft neergekeken ook nog op die menigte, die scharen, wat die wet niet kent. Nee, kijk mij nou. Ik is recht. Ik heb alles gedaan wat God wil. En fariseeën zitten ook op die straathoeken gestaan om hun goede werken van allemaal uit te stal. Zodat hun door mensen geëerd wordt. Vanwege hun aalmoezen, hun gebeden. Alles. Nou, je kan iets van Paulus' trotse eierbaan lezen in Filippenzen 2 en 3. Waar hij zijn eigen goede dingen doen, noemt. Waar hij op vertrouwt voordat hij een christen geworden is. Nou, eigen goede werken leiden altijd tot roem in jezelf. En genade leidt tot roem in Christus alleen. En broers en zusters, om te roem in jouw eigen daden, het niet uitgesterf met die fariseërs niet, ongelukkig. Zodra ons ook maar iets toevoegt aan die werk van Christus, op iets wil wijzen wat ons kan doen, dan is het niet meer alleen uit genade niet en dan roem ons in onszelf. Dan net als iets waarvan ons kan zeggen, kijk, ik heb het dan toch maar gedaan. Bijvoorbeeld, als ik niet voor Jezus zou gekiezen, niet, dan zou ik zoals die ongelovige heidenen wees. En ja, dan roem ik al weer in mijzelf. En Paulus zegt dus, baie duidelijk, ons is gered door genade. Dit is een geschenk. Jij ontvangt dit door die geloof. Niet door jouw werken niet, zodat jij niet zal roem niet. En dit is dus nodig voor ons om Het is dus nodig voor ons om die ontkennings wat hij gebruikt na te spreken en ons eigen hart te onderzoeken. Niet uit mijzelf niet. Dus ik moet niet in mijzelf roemen. Roem in Christus. Prijs God vanwege zijn grondeloze genade, wat hij vrij en soeverein voor zondaars geeft. Uit genade is ons gered. Prijs die Heer. Moet niet stil blijven. Als je niet in jezelf roemt, niet. Jij gaat nou roem in de Heer. En dan gebeurt daar iets moois. Dit is nou precies die doel van die verlossing en die doel van die hele uitverkiezing. Paulus heeft in hoofdstuk 1 dit duidelijk gezegd. Gezegend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Gezegend betekent ons prijs om. Want hij heeft ons in Christus gezien, hij heeft ons uitverkies, ons aangeneem als zijn kinders, tot lof van die heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in die geliefde. En dit is precies wat ons doen. Als ons in Christus roem, dan is ons met de daad tot roem van die heerlijkheid van zijn genade. Dan komt die uitverkiezing en die verlossing full circle, kan je zeggen. Dit bereikt nou zijn doel. Ons zwijgt niet over wat Christus voor ons gedaan heeft. Ons prijst God vanwege zijn genade. En daarmee bereiken we het doel van die verlossing en die uitverkiezing. En daarom alle eer aan de Heer. Amen.